Goedemorgen. Wij gaan weer verder met de reis die Joshua maakte. We hebben vorige keer over het Joshua 7 gehad. En ik begin elke keer weer ook opnieuw met het feit dat drie dingen ik belangrijk vind en ook altijd wil melden in de prediking. Het is namelijk vooral in de oud-testamentische boeken dat het een historisch gegeven is, dat het ook gebeurd is. Wat we dus in Joshua 7, de zonde van Achan, gelezen hebben, dat is ook echt gebeurd. Het tweede is dat het niet alleen historisch een gegeven is, maar ook een profetisch gegeven. Dus dat betekent dat God een duidelijk in een hoofdstuk iets wil zeggen, in de aanval, vooral in hoofdstuk 8, dat er een strijd is. En dat de strijd tegen Ai een zaak is dat wij niet zijn, opdat hij alles is. En in die strijd hebben wij ook te strijden in afhankelijkheid van hem. We hebben niet de strijd tegen vlees en bloed, maar tegen overheden en machten. Maar in de eindtijd weten we dat we een strijd zullen zien waarbij de duivel en zijn engelen een einde zullen vinden en dat zij geworpen zullen worden in de poel des vuurs. Het is dus afgelopen met die vijand. Wij zitten daartussen in ons geestelijk leven. Er gebeuren in ons leven dingen... waarvan we zeggen, waarom? Waarom gebeurt dat nou? Waarom moet ik dat nou meemaken? Waarom kan het nou niet eens wat makkelijker gaan? En elke keer komen er drie dingen naar voren die ik heel belangrijk vind. Het gaat namelijk om het feit, en dat hoor je vaak, waar is God nu? God is er. Zijn wij ervan overtuigd dat God soeverein is, dat God almachtig is? Ten tweede, zijn we ervan overtuigd dat God liefde is? En ten derde, zijn we er overtuigd van dat hij wijs is? En precies weet waarom hij de dingen doet. En dat is iets wat we moeten aanvaarden. Ook al zien we bepaalde dingen niet. Waarom gebeuren bepaalde dingen? Een paar keer per week gaan we naar Mariaoord. En daar kwam ik Josephine tegen. En Sophie natuurlijk ook. Maar ja, die werkt daar. En dan zie je een aantal mensen daar om die tafel zitten die allemaal wat hebben. En allemaal vertellen wat ze hebben. En soms hoe moeilijk ze dat daarmee hebben. En je luistert. En je ziet dat iedereen gebrekkig is. En ik ben erbij twee maaltijden kwam ik daar binnen. En ik zie de ene de andere helpen. Wat de ene die kan de andere wel. En dat sprak mij heel bijzonder aan. Want in dit gedeelte zegt de Heer, jullie dachten dat met 2000 mensen te kunnen doen. Met 2 à 3000 om Ai te verslaan. Ik zeg je, al het krijgsvolk. En dat zet hem aan het denken. Want wat betekent dat, al het krijgsvolk? Dat betekent de gehele gemeente. En dat betekent dat we samen met elkaar mogen en moeten leren bidden. En dat beeld kwam er bij dit hoofdstuk vooral voor mij, voor vanmorgen, naar boven toe. God is almachtig. Wij moeten leren zwak te zijn, maar in die zwakheid geeft hij ons kracht om tot zijn doel te komen. En dan gebruikt hij daarvoor in ieder. Dat is eigenlijk de kern voor mij, voor hoofdstuk 8. En daarom wil ik een stukje met u daarover lezen. En ik lees dat, zoals we dat ook gezegd hebben, uit de herziene Statenvertaling. En het is Joshua 8. En ik lees van vers 1 tot en met vers 14. De ondergang van Ai. Daarna zei de Heere tegen Jozua: wees niet bevreesd, wees niet ontsteld. Neem al het krijgsvolk met u mee. Sta op en trek op naar Ai. Zie, ik heb de koning van Ai, 2 zijn volk, 3 zijn stad en 4 zijn land in uw hand gegeven. Mag ik u het geestelijk zeggen? U bent gezegend met enkele of alle geestelijke zegeningen. Alle. Niet allerlei, alle. En dat is de belofte die God gegeven heeft. Kan God liegen? Aanvaarden we het? Geloven we het? Handelen we ernaar? Dat zijn levensvragen. Dat is de geestelijke les die hieruit op te maken is. Zie, ik heb de koning van Ai, zijn volk, zijn stad en zijn land in uw hand gegeven. U moet met Ai en zijn koningen doen zoals u met Jericho en met zijn koning gedaan heeft. Alleen mag u zijn buit en zijn vee voor uzelf roven. Leg voor uzelf een hinderlaag tegen de stad aan terzijde ervan. Aan de achterzijde ervan. Toen stond Jozua op met al het krijgsvolk om op te trekken naar Ai. En Jozua koos 30.000 mannen uit. Er waren 601.000 strijdbare helden. 30.000 worden alleen maar gebruikt voor de achterlagen. Het vlees dacht, ik doe het wel met 2.000 à 3.000. Maar God zegt, mijn gedachten zijn niet uw liederen gedachten. En dat betekent altijd afgestemd zijn op de vraag, wat hield u Heer dat ik doen zal? Wij denken vaak, dat doe ik even. Maar dat is de les van Ai, dat zijn de lessen van nederlagen in ons leven, omdat we het vergeten zijn om de Heere te vragen. Het is niet voor niks dat de Heer ook tegen u en mij zegt, wees waakzaam in de gebeden. Waarom moeten we waken? Omdat als iemand ons vraagt om voor Maleisië te bidden, doen we dat morgen dan ook. Doen we dat overmorgen ook. Als iemand iets vraagt, vergeten we het dan niet al te gauw. Het is niet voor niks dat de Heer zegt, vergeet het niet. Wees waakzaam. Jozua koos 30.000 mannen uit en hij zegt in vers 4 en gebood hun, zie u moet een hinderlaag tegen de stad leggen aan de achterzijde van de stad. Ga niet te ver van de stad weg en houd u allen gereed, ik en al het volk dat bij mij is. Zij zullen de stad naderen en het zal gebeuren als zij de stad uit zullen gaan ons tegemoet, dat wij voor hen op de vlucht zullen slaan, zoals de vorige keer. Laat hen dan de stad uitgaan, achter ons aan, totdat wij hen uit de stad weggelokt hebben. Ze zullen immers zeggen, zij vluchten weer voor ons zoals de vorige keer. Zo zullen wij voor hen uitvluchten. Dan moet u opstaan uit de hinderlaag en de stad innemen. Want de Heere uw God zal hem in uw hand geven. En het zal gebeuren als u de stad ingenomen hebt, dat u de stad in brand zult steken. In overeenstemming met het woord van de Heere moet u dat doen. Zie, ik heb het u geboden. Zo stuurde Jozua hen weg, op weg, en zij gingen naar de hinderlaag. Het woordje hinderlaag is voor mij altijd iets wat ik doe in mijn leven, weet de duivel, want die kent me. Als ik bepaalde zwakheden heb, dan weet de duivel dat absoluut zeker. En daar gaat hij misbruik van maken. Een hinderlaag in de Bijbel is voor mij altijd vanuit Gods oogpunt een zaak om ervoor te bidden. Altijd biddend mijn zwakheden in zijn hand te leggen. Omdat ik weet dat de duivel dat ook weet. En dat hij me daarop pakken wil. Een hinderlaag in geestelijk opzicht geeft mij altijd de regel in het woord. En niet de duivel die een hinderlaag legt, maar God geeft mij aan dat ik ervoor moet bidden. En dat groepje, dat zijn de bidders. En dat groepje overwint straks. Door het gebed. Ik ga even tussendoor, omdat het iets is wat me te binnen schiet. Dan moet je niet altijd gehoor aan geven. Maar het is het leidraad voor waar we hier mee bezig zijn. Ik las dus een blad van een zendelingsgenootschap. Een geschiedenis van een zendeling die alleen in het oerwoud bezig was in Afrika. Ik weet niet of ik het u wel eens verteld heb, maar hij was altijd gewoon eens in de maand, dan heb je het gewoon, de gewoonte om eens in de maand naar de stad te gaan en geld van de bank af te halen. Om in zijn levensvoorziening te voorzien, hij kocht dan ook bepaalde middelen en ging dan met geld en middelen terug naar het oerwoud. Dat was een keer zo aan de gang. Hij was daar geweest in zijn gewoonte en hij werd gevolgd door drie mannen. En die drie mannen hadden het gemunt op zijn geld. En plotseling bemerkte hij wel dat hij gevolgd werd en hij draaide zich om. Niemand was dan alleen deze drie mannen. En ze hadden sabels bij zich, zwaarden. Wat kon hij daar tegen doen? En hij keek omhoog. En plotseling begonnen deze drie mensen angstig te worden. En hij vroeg, waarom zijn jullie bang? Hij zegt, heb u het niet in de gaten? U heeft 15 man om u heen. En hij zat maar te kijken, maar er zat helemaal geen 15 man om hem heen. De mannen gingen vluchten en vertrokken. En dat zette hem in zijn hoofd en hij schreef in een brief naar het thuisfront wat er gebeurd was. En het thuisfront vroeg, kun je mij vertellen wanneer dat was? En hij vulde de datum in. En hij gaf ook aan, hoeveel waren het? 15. Hij zegt, zal ik je wat vertellen? Dat wij met z'n 15 op die avond de nood hadden om voor jou te bidden. En we waren met z'n 15. Dat zette mij aan denken. Nou, niet op het feit van dat het in die zin 15 waren alleen, maar het feit dat het voor de vijand dus engelen waren. Maar voor mij zijn het de 15 bidders die op dat moment hem bij de Heer brachten. Dat maakte bij mij iets los hoe belangrijk gebedsleven is, maar ook hoe gemeentelijk het samen bidden is. Dat vergeten we vaak. Maar daarom herhaal ik het hoe belangrijk A, een thuisfront is. Maar B, hoe belangrijk het is dat dat thuisfront bidt. En waarom is bidden in wezen en moet dat aanwezig zijn? Omdat het aangeeft dat in ons geen kracht is. Maar in hem wel. Dat deed me denken aan die achterlaag. Aan die groep die daar aan het bidden is. Vandaar. En Jozua stond 's morgens vroeg op vers 10. Hij monsterde het volk en toen trok hij op. Hij en de oudste van Israël voor het volk uit naar Ai. En ook trok hij al het krijgsvolk op dat hij bij hem was. Ze naderden en kwamen tegenover de stad. En zij sloegen hun kamp op ten noorden van Ai. En het dal lag tussen hen en Ai in. Verder nam hij onder ongeveer 5000 mannen en legde hen in een hinderlaag tussen Bethel en Ai ten westen van de stad. Trouwens, weet u welke plaats dat is? Toen ik het las, toen dacht ik, hé, dat komt me bekend voor, tussen Ai en Bethel. Daar richtte namelijk Abraham een altaar op, voor de Heere. En toen dacht ik, het volk keert terug op de plaats waar Abraham de God van Israël aanbad. Weer kwam daar het bidden in naar voren. Ze stelden het volk en het leger dat ten noorden van de stad was en zijn hinderlaag bevond zich ten westen van de stad. En Jozua trok in diezelfde nacht door het midden van het dal. In het dal. Beeld van de nederigheid, van afhankelijkheid. En het gebeurde toen de koning van Ai dat zag. Dat zij zich haasten en vroeg opstonden. De mannen van de stad kwamen de stad uit, Israël tegemoet voor de strijd. Hij en heel zijn volk naar de verzamelplaats tegenover de vlakte. Hij wist namelijk niet dat er achter de stad een hinderlaag voor hem was gelegd. Dat is dat wij soms moeten bidden met onuitsprekelijke verzuchtingen, opdat hij zijn plan zal uitvoeren op de nood of de afhankelijkheid waarin ik verkeer. Dat is eigenlijk de concrete plaats hier. Ootmoed en nederigheid. In ons is geen kracht. Dat is het feit wat we ons eigen moeten maken naar aanleiding van dit gedeelte. We hebben gezien in hoofdstuk 7 dat allen Achan met zijn familie hadden gezondigd. En ze moesten dat bekopen met de dood. Want de straf op de zonde is de dood. Er was een nederlaag had plaatsgevonden en het hart van het volk was volkomen versmolten. Er zijn nederlagen in ons leven. Die komen door onze persoonlijke zonde. Door ons leven dat niet in overeenstemming is wat de Heer graag zou willen zien. En dan lopen we soms vast. Aan de andere kant is er ook een strijd. Een strijd waarvan we moeten beseffen dat er in ons geen kracht is, maar de duivel kent onze zwakke plekken. Vandaar dat het goed is dat God zegt, ik neem het initiatief. Ik bepaal in jouw leven, heb ik dat recht? Mag ik dat voor het zeggen hebben? Dat is een zaak van mijn wil, of ik dat wel wil of niet wil. God zegt al het volk, gemeenschappelijk is een belangrijke zaak. En toen dacht ik, kan ik eens plaatsen ontdekken in de Bijbel, waarin elke keer weer opnieuw die gemeenschappelijke aanpak zo belangrijk is. En ik dacht in Nehemia 4, toen was Juda in de strijd voor de muur moe, gewoon op. En wat zien we dan? Dat de oudsten en de sterkere mannen daarvoor in de plaats hun krachten aanboden. Maar wat was de reden van die zwakheid? Zullen we even naar Nehemia 4 kijken. Nehemia hoofdstuk 4. Nehemia hoofdstuk 4. En ik lees vanaf vers 7. En het geschiedde als Sanballat en Tobia en Arabieren en de Ammonieten en de Asdodieten en al die andere ieten hoorden dat de verbetering aan de muren van Jeruzalem toenamen, dat de scheuren begonnen gestopt te worden, zo ontstaken zij de woede van de vijand heel sterk. En dan, maar wij baden tot onze God, zetten wacht, bid en waakt, tegen hen dag en nacht. Toen zeide Juda, de kracht van de dragers is vervallen. En het stof is veel, zodat wij aan de muur niet meer verder kunnen bouwen. In dat bouwen word je soms ontmoedigd en er is geen kracht meer. Maar wat was de reden dat ze de kracht op was? Tegenslagen. Angst. Kijkt u maar. Nu hadden onze vijanden gezegd, zij zullen niet weten nog zien totdat wij in het midden van hen komen en slaan hen dood. Alzo zullen wij dat werk doen ophouden. Dus dat was het bericht wat hen als het ware verlamde. Wat moet je nou doen als iets je verlamt? Bidden. Delen. Gaan we even naar 2 Kronieken. 2 Kronieken. Hoofdstuk 20. Angst. Het komt op je af. Ik zal u heel eerlijk zeggen, ik ben niet zo gauw bang. En hoe dat komt, dat weet ik niet. Ik ben het gewoon niet. Maar ik ben 1 keer behoorlijk bang geweest. Ik was met Piet Hulsbos naar Roemenië. En we werden achtervolgd door de securiteiten. En we zagen ze gewoon een stuk of 3 auto's achter ons aan. En er kwam er weer eentje het zijstraatje. Ze bleven maar. En Piet zegt, ik wacht tot het donker is. Ik zeg, ze volgen ons. En wij hadden dus behoorlijk veel spullen gekocht in die internationale winkel. Dat kon nog. Het was in de tijd van Ceausescu. En hij zegt, nou draai ik zo meteen een straat in. Het is hartstikke donker. Ik zet mijn auto uit. Jij blijft zitten. Ik loop gauw weg. Ik was alleen. Ik sprak de taal niet. Ik had de zenuwen. Ik had het niet in de hand. Ik zit in die auto. En Piet, die was ergens, ja waar. En op een gegeven moment zit ik in dat achteruitkijkspiegeltje te kijken. En dan komen die auto's voorbij. En ja hoor, ze reden gelukkig door. Maar ik bleef de zenuwen houden. Ik had er geen macht over. Ik had het niet in de hand. En toen zag ik Piet aanlopen en toen dacht ik, pff. Ik zeg, ik ben blij dat je er bent. Oh ja, zegt hij. En ik gaf aan voor het eerst angst. Hij zei, ja, in die angst moet je niet op mij wachten, maar moet je op de Heer wachten. Hij zegt, ik heb het vele malen hier ook moeten leren. Hef je hoofd omhoog. En die les, in die angst, kon ik anderen begrijpen wat angst is. Het werkt zo verlammend, ook naar boven toe. Ook naar hem toe. En vandaar als angst er is, of spanning, dan is dat best heftig. Vandaar dat hier op dat moment ook iets staat. 2 Kronieken 20. Het geschiedde nu na deze, dat die kinderen Moabs en de kinderen Ammons, en weer die Ieten, en met hen andere benevens de Ammonieten, kwamen tegen Jozua ten strijde. Begrijpt u nu ook waarom die volkeren, en misschien klinkt dat hard, maar God heeft deze volkeren, en ik zeg het even duidelijk, want het klinkt misschien hard dat we een oorlogsgod hebben, die liefdeloos is, maar deze machten, deze volkeren, waren zo gemeen en laag, dat zij het eerste wat ze deden, de kinderen doden. Namelijk, gewoon genocide, het uitmoorden van een volk. En ze begonnen bij de kinderen. De mannen doden ze, zodat zij geen nakomelingen zouden hebben. En zij hebben dus die volkeren waarvan God zij heeft gezegd tegen Abraham, ik geef ze de tijd, zodat ze zich zullen bekeren, maar zij bekeerden zich niet. En ze zijn in de slavernij geweest, 400 jaar, opdat de onredelijkheid, de zonde van deze volkeren tot hun hoogtepunt gekomen waren. En God zegt, ik ben genade geweest en nu is dat verlopen. En ik gebruik jullie. Maar de ban erin. En zo is het ook in de strijd met mijn zonde. Als ik die troetel en aai en elke keer weer toesta in mijn leven, is dat mijn ondergang. En iedere keer dan weet de duivel dat hij me pakken wil. In de zwakheid van mijn leven. In de punten die voor mij een probleem zijn. Die hoeven voor een ander niet een probleem te zijn. Maar die zijn voor mij een probleem. En de duivel weet dat. Hoe ga ik daar nou tegenin? 2 Kronieken 20. Toen kwam er die Jozef had boodschap en zeggende, daar komt een grote menigte tegen u van de andere zijde der zee uit Syrië. En zie, ze zijn te Hazezon Tamar, het welk is Engedi. Jozef had nu vrees, stelde zijn aangezicht om de Heere te zoeken en hij riep een vaste uit in gans Juda. Hij riep een vaste uit en Juda werd vergaderd. Ziet u, het volk werd erbij geroepen. Het werd gedeeld. En dat is delen in het samen bidden met elkaar. Alles aan de kant. En die angst die wil ik delen. Die strijd wil ik met jullie delen. Soms wil je dat met degene die je vertrouwen kan. Want soms moet je niet de dingen die je heel kwetsbaar voor je zijn, zomaar delen met iedereen. Maar er zijn ook zaken die je wel wil delen. En dat je kunt delen, omdat je vertroosting zoekt. Dat er strijd is en dat we elkaar nodig hebben om voor elkaar te bidden. Zoals Petrus die in de gevangenis was en dat er een bidstond was om voor ze te bidden. Eigenlijk onderkennen we de kracht en de waarde van dat gebed niet, zoals die 15 mannen van de thuisfrontcommissie, om te bidden voor degene die als het ware hun lange arm was in een ander land. Dat is de les, dat de Heere meer mannen roept om de strijd met Ai aan te gaan. Ik pak dit eruit en dan zie je hier in vers 4, het werd vergaderd om van de Heere hulp te zoeken. En waarom? Wel, dat staat er ook, vers 12. O onze God, zult gij geen recht tegen hen uitoefenen, want in ons is kracht. Staat dat er? Geen kracht. Hier ligt de kern van het feit, zijn wij overtuigd dat God A, almachtig is. Dat is 1. Gods soevereiniteit is dus volledig. In angst kan ik zeggen, Heere God, u staat dingen in mijn leven toe. Maar u bent soeverein, u bent almachtig. Ik leg het in uw hand. Ik ben zwak, maar gij zijt sterk. Toch ben ik in die angst gekomen. Dan heeft u dat dus toegestaan. Want u bent almachtig, u bent alwetend en u weet dus precies dat u mij zo ver kan brengen dat ik het aan kan. Want u zult met de beproeving ook voor de uitkomst zorgen. 1 Korinthe 10 vers 13. Het is wijsheid wat u doet. Dus u zult er een bedoeling mee hebben. Toen we op de Bijbelschool kwamen en een freak moesten helpen die van hier vandaan verlamd was. En dit werkt alleen. Mochten wij tot een hand en een voet zijn. Freak was degene die El en mij tezamen hebben gebracht. Dus hij is gebruikt om El en mij tezamen te brengen. We hebben voor hem mogen zorgen. Freek, zei ik, ben jij niet boos op God dat je bij je geboorte te weinig zuurstof had en verlamd van hier vandaan? En zei hij, nee, dat ben ik niet. Ik heb het aanvaard. Maar Freek, dat vind ik vrij moeilijk. Hij zegt, ik niet. Want door mijn gebrekkigheid heb ik jou leren kennen. Door mijn gebrekkigheid heb ik Ellie leren kennen. Door mijn gebrek heb ik mijn toekomstige vrouw leren kennen. Het is wijsheid wat hij doet. En toch, als je erin zit, hier, waarom? Waarom moet dat nou? Soms denken we te klein over God. Maar God is soeverein. God is zo wijs. En Gods liefde is zo volmaakt. Iemand heeft er eens een zin van gemaakt en dit wil ik gewoon voorlezen. In zijn liefde wil God altijd het beste voor ons. In zijn liefde wil God altijd het beste voor ons. In zijn wijsheid weet hij, de nadruk op weet hij, altijd wat het beste voor ons is. En zijn soevereiniteit, in zijn almacht, kan hij dat ook tot stand brengen. Dus liefde, die wil altijd het beste. Tegenslagen kun je niet zeggen, nou dat is hoi, hoi, hoi. Maar ze zijn er om ons sterk te maken voor morgen. Er komen mensen op ons pad. Waarom? Omdat God er een bedoeling mee heeft. Pakken we dat op? Of zien we, dat wordt een te grote last. Dat kost me te veel om elke keer in dat bord, nou laat ik maar Freek noemen, samen warm te eten. De helft van het bord is van mij en de helft van dan is van hem. En eten te geven. Naar de wc te brengen. En naar de wc brengen bracht soms wel eens een half uur wachten. Je leert er geduld door. Nou, Ellie, meer is ik. God heeft een plan. In zijn wijsheid. En hij weet wat hij doet. Waarom? Omdat zijn liefde volmaakt is. En dat hij weet wat voor u of voor mij het beste is. De duivel weet mijn zwakheden. En toch zegt God. Er is strijd. En ga daar maar, zoals hier staat, nou eens voor bidden. En dan zegt God in zijn bemoediging, in 2 Kronieken 20, en dan zegt iemand, nou dat kan iemand zijn om te bemoedigen en langs te komen, en ze zegt, je zit in angst, je zit in problemen, ik wil je dit zeggen. En dan staat er, en dan zegt die profeet, vreest gij die er niet, wordt niet ontzet vanwege deze grote menigte. Je hebt je angst, maar God is groter dan je angst. En die met jou is, is meerder dan die tegen jou zijn. En wordt niet ontzet vanwege die grote menigte. Want de strijd is niet jouw strijd, maar Gods strijd. Dat is bidden. Afhankelijk weten, van hem afhankelijk zijn. Ik zie dat die tijd alweer... Maar Gods woord zegt dat... Met de bewustwording van het feit, ik heb hem nodig. Ik wil u meenemen, want we komen er later wel op terug hoor. Zo de Heer wil, wij leven en hij de bazuin nog niet geklonken heeft. Maar in Colossense hoofdstuk 4, daar staat iets. En ik kom hier in de volgende keer, zo de Heer wil er wel op terug, in dit gedeelte. Maar in Colossense 4 vers 2, daar staat, houd sterk aan in het gebed. Daar staat eigenlijk in de grondtekst het woord volhard. Waakt in hetzelfde, met wat? Met dankzegging. dat woordje volharden, dat betekent dat het een dringende noodzaak is. Dat houdt dat woord in het Hebreeuws in. Het is een dringende noodzaak. Dat je daar elke keer van overtuigd moet zijn, volhard in. De gemeente moest in 4 dingen volharden. Handelingen 4. Weet u het? Ze waren volhardende in de leer der apostelen, in de gebeden, in de gemeenschap en in de breking des broods. Daar moet je in volharden hoor. Hier staat dat ook. Volharding vraagt ook concentratie. Dat zit ook in dat woord. Bedachtzaamheid. Wees je ervan bewust. Daarom moet je volharden. Dat zit in dat woord. Volharden. Daar is het uit opgebouwd. En het derde is ook ter beschikking staan. Wist ik ook niet, maar in Markus 3 vers 9, daar staat dat de Heer een bootje voor hem klaar heeft liggen, dat altijd, daar staat het woord volharden, ter beschikking staat voor de Heer. Dat bootje staat dus altijd ter beschikking voor de Heer Jezus. En toen dacht ik op een gegeven moment, mag ik dat bootje zijn? Wilt u dat bootje zijn? Om altijd ter beschikking gesteld te worden voor hem. Zodat hij door mij, door u heen kan gaan, kan spreken. U gebruikt, waarvan wij soms de zin er niet van inzien. En toch, God ziet het wel. En de duivel wil het voorkomen. Die wil ons afzwakken. En daarom bidden we zo weinig. Als u vraagt, hoe komt het toch dat we niet zo weinig bidden? Dat komt daardoor. Dat is uw zwakke plek. Daarom volhard. Bedenk die dingen. Wees erin waakzaam. En dankt, zo zegt hier vers 2, in hetzelfde. Met dankzegging. Ziet u dat waken daar in Nehemia 4? Ziet u dat samen waken daar in 2 Kronieken 20? Ziet u dat ze naar een dal moeten gaan omdat er in hen geen kracht is? Ziet u, hebben we het nog niet gehad, maar ik zeg het even gauw. Exodus, Amalek, weer die Amalek, Iten. Daar had je geen problemen mee gehad, maar wat pakken ze aan? U moet het maar eens in Exodus of Deuteronomium 25 lezen, vers 26 en 27. Het zwakke, de achterlagen, het zwakste volk, dat bijna niet kan meelopen met de snelheid waarmee het leger gaat. En die pakt Amalek. Die pakt de duivel. Maar in onze zwakheid, hun zwakheid, wordt onze kracht volbracht. Ik heb weinig over Jozua 8 gezegd. Maar het komt er wel op neer. Alle in het dal. In onze zwakheid wordt zijn kracht volbracht. Amen.